Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Mounir Edib. Hij maakt schilderkunstige werken, sferische landschappen of silhouetten van mensen, vaak in donkere kleurtinten. Door de toevoeging van specifieke materialen krijgen ze iets sculpturaals. Zo is er een bijzondere rol weggelegd voor lood. Het is als een strook bevestigd op het canvas of het vormt de gehele rand van een schilderij als een lijst. En soms schildert Mounir zelfs het hele werk op een oppervlak van lood. Ook voegt hij soms teer toe aan zijn werk of gebruikt hij restproducten uit een mijnbouw die plaatsvond in de omgeving van Genk, zijn woonplaats in Belgisch Limburg. Mounir vermaalt bijvoorbeeld hoogoverslak of het restproduct schalie en maakt er zijn eigen olieverf van. Zo bouwen letterlijke resten uit het landschap zijn geschilderde landschappen op en sijpelt er iets van die aanwezigheid door in het werk. Zoals op de nu verlaten plekken waar de mijnbouw plaatsvond, nog steeds een zweem van die geschiedenis voelbaar is. Welkom Mounir, fijn dat je er bent.
Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Jij geeft landschappen en menselijke gestaltes weer op een sferische, bijna vloeiende manier. Ze hebben iets raadselachtigs, iets heel interessants raadselachtigs. Bijvoorbeeld het werk Birch Spirit, Geest van de Berk, is zo'n schilderij. Een donkerblauwe sterrennacht zien we. Een soort woelig landschap met donkergrijs, groen, bruin en bijna fluoriserend blauw water erin. Mm. En in het midden een combinatie van een boom en een mensfiguur. Hoe is die tot stand gekomen?
Dit kunstwerk is tot stand gekomen nadat ik een tijd lang actief was bij een van de mijnlandschappen in Limburgs-België, in Genk. Er zijn er meerdere trouwens. Ik ben actief geweest en ik heb vertrekkend vanuit bepaalde tekeningen is dit beeld naar voren gekomen. Dus waarin ik de essentie van de plek een beeld probeerde te brengen. Dus constatering was een beetje dat na de sluiting van de mijnen heeft de natuur het landschap overgenomen. En er groeien op dit moment heel veel berkenbomen. En dat vond ik wel bewonderenswaardig of zo. Ergens voelde ik ook de urgentie om de geest of de essentie van die plek in beeld te brengen. Door een berkenboom te schilderen enerzijds. Maar door daar ook een soort van een gedaante bij te verwerken.
Ja. Want inderdaad, puur fysiek, wat zien we eigenlijk nog aan overblijfselen van die mijnbouw?
Wat we zien zijn terrils, noemen we ze. Dat zijn een soort van heuveltjes. En die heuveltjes zijn ontstaan nadat de grond uitgeput werd van steenkool. En dus dat is eigenlijk een soort van... hoe noem je dat? Ik kom niet op het woord. Het is geen natuurlijk landschap. Het is man-made, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is wat we zien. Het is eigenlijk het restafval dat niet bruikbaar was, dat op een hoop ligt en vandaag de dag de heuveltjes vormen die we zien in Limburgs-België.
En hoe lang is het geleden dat de mijnen daar sloten op die specifieke plek?
Ik denk dat, als ik me niet vergis, de laatste mijnen in de jaren 90 sloten.
Oh ja. Ja. Dus een kleine 30 jaar is daar van alles toch weer overheen gegroeid.
Ja.
Dus er is begroeiing, neem ik aan, ook op die heuveltjes.
Ja.
Dus eigenlijk zien we daar een soort verlaten landschap, wat je je voorstelt bij mijnbouw, zeker mijnbouw die vertrokken is. Een soort desolate plek. En de natuur heeft het weer een beetje overgenomen.
En de natuur heeft dat inderdaad overgenomen.
En die sfeer die trof jou, of daarvan dacht je, hier gebeurt iets interessants?
Ja, ik vind... Ik ben in Genk geboren en getogen, dus ik ben op wandelafstand woon ik van zo'n landschap. Dus ik ben daar wel... Het heeft me wel altijd gegrepen of zo, omdat het heel groot is en het heeft een zekere impact. En als beeldend kunstenaar moet je daar wat mee.
Weet je nog dat je daar als kind liep en inderdaad dacht van, wat is dit voor gekke plek? Of maakt dit altijd al indruk?
Nou, ik denk dat ik daar als kind niet veel liep. Niet zoveel als dat ik vandaag de dag doe. Maar ik kan me wel herinneren in de momenten dat ik daar was, dat ja, het is niet het soort landschap dat we gewoon zijn. Het heeft wel een soort van... het heeft een soort van donkerte, ja. Letterlijk en figuurlijk.
De maat is natuurlijk zodanig dat we daar eigenlijk niet horen te zijn als mens. Het is niet op ons afgestemd. Het is afgestemd op machines, op industrie, op een maat die vele maten groter is dan wij zijn.
Ja,
dat
zeker.
Voel je ook, hè? Dus ja. Je bent daar niet welkom eigenlijk als individu.
Absoluut.
En dan heb je toch een menselijke gedaante daarin gebracht. Want je ziet die natuur, je ziet die berkenbomen opkomen. Mm.
Ja, en ik denk dat dat een gevoelsmatige keuze was, waarin ik een soort van besloot om daar een gedaante in te brengen. Ook vanuit het idee dat, ja, ik weet niet, geest, ziel, de essentie van die plek in general, om dat een soort van te bevatten en rekening houdend met wat zo'n landschap te bieden heeft. Want ik heb ook... zoals je net vertelde, gebruik gemaakt van materialen die ik daar vond, zoals schalie, hoogovenslak, maar ook de winterslagse brik, en is een soort van baksteen waar de mijnwerkershuisjes mee gemaakt zijn. Dat vind je daar ook in het landschap.
Ook van een restproduct, hè?
Ook van een restproduct, ja. Inderdaad. Want het is gemaakt van... De kern is gemaakt van schalie. Dus op die manier werd schalie wel gerecycled voor andere doeleinden.
Ja.
Dus dat vond ik wel boeiend of zo, om daar iets mee te doen. En ik voel die intensiteit zelf ook wel in dit specifieke werk. Door die materialen, denk ik. Want weet je, een foto blijft een foto. Maar als je hem van dichtbij zou zien, dan zie je heel veel relief en textuur. En het is een wereld in een wereld of zo. Dus dat is wat textuur ook kan betekenen in een bepaald werk.
Ja, inderdaad. Ja, dat je letterlijk diepte krijgt en dat er een wereld ontstaat die relief heeft.
Ja.
En wat betekent die menselijke figuur daarin inderdaad? Het is een soort, ja, soort gedaante, zoals er meer zitten in jouw schilderij. Een soort... Mm. Spookverschijning zou je ook wel kunnen zeggen. Je noemt het zelf geest in de titel.
Mm.
Wat betekent die figuur, wat jou betreft?
Ik denk wat dit kunstwerk betreft, dat het echt wel gewoon gaat om... misschien niet letterlijk geest, als een geest. Maar dan meer geest als een de geest van een plek. Dus ik denk dat ik dat probeerde te capturen in mijn kunstwerk.
Hoe ervaar je dat, zo'n geest van een plek? Want dat is natuurlijk, je kunt een gevoel krijgen als je ergens doorheen loopt. Maar voor mijn gevoel is dan geest nog een wat concreter, wat duidelijk merkbaardere aanwezigheid.
Hoe ik dat ervaar is eigenlijk vrij simpel, namelijk het feit dat ik zie hoe een omgeving georganiseerd wordt door, nou ja, niet enkel die berkenbomen, maar ook de biodiversiteit die daar zijn plek heeft gevonden. Dus dat is voor mij ook de geest die mee organiseert of zo.
Dat is actief leven wat daar
ontstaat. Dat is actief leven en
En werkt het dan voor jou zo dat inderdaad de materialen die erin zitten ook de aanwezigheid meenemen van die grond, letterlijk?
Ja, ja. Dat is ook precies waar ik naar streef, om de geest van zo'n plek mee te nemen op doek en om het over die plek te hebben, vertrekkend vanuit de vrije verbeelding. Zeker.
Er zitten stippen van teer in ook.
Ja.
Hoe kom je bij dat materiaal?
Ik denk dat ik... ik maak tegenwoordig heel veel gebruik van teer. Vooral in de laatste kunstwerken die ik nu op dit moment ook aan het maken ben. Omdat ik de laatste paar maanden heel erg gefocust ben op volksrituelen. die nou ja, een rol spelen binnen de Amazir en Sahrawi-gemeenschap. En daarin is teer een veel gebruikt materiaal.
Voor jou bekend?
Voor mij bekend.
Jouw moeder is
iemand die daar, ja, die is daar onderdeel van. Of maakt gebruik van deze materialen. Dus ook bij rituelen. Dus ja, vertrekkend vanuit... Eigenlijk vooral vertrekkend vanuit een gevoel van urgentie. Van ik vind iets van die mijnlandschappen die tegenwoordig een herbestemming hebben gekregen. Waarvan ik dan ook denk... Of waar ik dan ook vragen bij heb, bij die herbestemming.
Bijvoorbeeld, wat vind je daarvan?
Dat mensen of nakomelingen van mijnwerkers, de gemeenschap die in Genk leeft, onvoldoende een rol toebedeeld krijgt bij de invulling van die landschappen. En ja, dus dat daar probeer ik me tot te verhouden of zo en op te reageren door bijvoorbeeld zo'n geestfiguur te schilderen die op hun manier zo'n landschap organiseren of zo. En dat is voor mij ook een manier om een soort van, nou ja, zo'n landschap vrij te denken van alle belangen die daarmee gemoeid zijn.
Want voor de mensen die niet in dat gebied zitten of het niet zo goed kennen, welke kant gaat het op? Welke invulling wordt er nu aangegeven die geen recht doet aan die geschiedenis?
Ik denk dat er nu een focus ligt op meer toerisme en het meer willen bereiken van mensen. In Winterslag, dat is ook een site die heel lang braakliggend was, waar nu een soort van sinds 2010 een cultuurhuis is neergezet, genaamd Seamine, waar nu ook een residentieplek is neergezet voor kunstenaars, genaamd Jester. Dus er leeft heel veel, er gebeurt heel veel, en ik vind dat op zich wel een mooi en een goed gegeven. Maar ik vraag me altijd, of ik stel me altijd de vraag van... En die nakomelingen van mijnwerkers, hoe of in welke mate kunnen zij mee die ruimte invullen? Want ik vind Seamine bijvoorbeeld, dat zeg ik, ik maak daar ook nooit een geheim van, een hele witte club. Er werken heel veel mensen, maar het maakt, of nou ja, het weerspiegelt niet wie Genk is. Genk is een heel diverse stad, bestaande uit 119 nationaliteiten. En dat zie ik niet terug in de Seamine bijvoorbeeld. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. Dat we er niet in slagen om iedereen... of mensen voldoende te vertegenwoordigen.
Ja, dus eigenlijk zoals de mijnwerkers daar het vuile werk mochten opknappen en welvaart brachten voor degene die het konden verkopen. Die mijnproducten, zo is er nu een cultureel centrum voor andere doelgroepen dan de nakomelingen van die mijnwerkers.
Ja, absoluut. En ik heb ook heel vaak het gevoel dat er een soort van romantisch verhaal gebracht wordt. Want er wordt heel erg gelift op die geschiedenis en hoe trots we op die geschiedenis zijn. En toch... slagen we er niet in om een bepaald debat met elkaar aan te gaan. En dat gaat heel erg over wie cultuur kan en mag beleven.
Het raakt jou natuurlijk, omdat jouw opa
absoluut,
naar Genk gekomen is om in de mijnen te werken.
Ja, mijn opa of mijn grootvader is in de jaren 70 naar Limburgs, België gekomen om in de mijnen te werken. Dat heeft hij meer dan 20 jaar gedaan. Is ook niet oud geworden. Was 73 toen hij stierf. Dat raakt me, omdat Genk is ook een heel arme stad. Er is heel veel kansarmoede. En dat heeft ook te maken met de mijngeschiedenis die tot op de dag van vandaag doorklinkt in of zich vertaalt in armoede en noem maar op. Ik denk ook wel gelijkaardig met Nederlands-Limburg. Als we kijken naar Heerlen, een soort gelijk verhaal, waar ook heel veel armoede is. En daar moeten we van af, vind ik. Dat moeten we aanpakken. En ik vind het dan ook heel, ja, ik vind het dan heel belangrijk dat als we zo'n cultuurhuizen maken of residentieplekken creëren, dat we ook gaan nadenken over wat de rol kan zijn van die lokale gemeenschap, die eigenlijk product is van zo'n mijngeschiedenis.
Ja. Wat weet je van de geschiedenis van jouw opa? Want dat heeft de introductie van jullie gezin in Europa betekend, België. Die heeft daarmee natuurlijk jouw hele jeugd bepaald, hè, de loop van je familie. Hoe kijk je naar die geschiedenis? Wat leer je eruit? Of hoe waardeer je het?
Hoe ik die geschiedenis waardeer?
Ja. Je constateert in ieder geval nu, er is een soort disbalans in hoe er omgegaan wordt met de nakomelingen van die mijnwerkers en het gebied daar. Mm. Denk je, dit is een onderbelicht fenomeen in de geschiedenis, we moeten dit opnieuw waarderen, deze periode? Of zeg je, het was überhaupt een fout dat daar Marokkanen voor ingevlogen werden bijvoorbeeld, of Turken?
Het waren eerst de Italianen zelfs.
Precies,
ik denk dat het begon in de jaren 60, begin jaren 60, werden de Italianen naar Limburgs-België gehaald. Italië heeft toen op een bepaald moment gezegd, we leveren geen gastarbeiders meer. Omdat er ook gewoon heel veel mensen stierven.
Het was te gevaarlijk eigenlijk.
Ja, het was te gevaarlijk. En dan zijn we gaan kijken naar, wie hebben we nog meer, waar kunnen we nog meer gastarbeiders gaan halen. En zijn er heel veel mensen uit Turkije gekomen, Marokko. Ik ben heel even na aan het denken. Hoe ik je vraag kan beantwoorden. Het is een grote vraag, inderdaad. Hoe kijk ik terug? Ik weet niet, ik heb heel erg het gevoel dat... er werd eigenlijk niet veel gesproken over die mijngeschiedenis. Dus ook na de sluiting van de mijnen... mijn grootvader is op vervroegd pensioen kunnen gaan... Dat wel. Maar er werd eigenlijk niet veel gesproken of zo. Ik denk dat de mensen die in die tijd actief waren in de mijnen... Ik denk dat je als gastarbeider niet vaak... ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Even denken...
Je reflecteerde misschien niet op de keuze om het überhaupt te doen. Het was misschien een vanzelfsprekendheid dat je een beter leven wilde en het daarom ging doen.
Ja, ik denk dat je dat dus... Maar ook, je stelde bepaalde dingen gewoon niet in vraag. En dat doen we nu wel meer, gelukkig. Omdat je dan misschien ook gewoon letterlijk ervan uitging dat je gast bent in een ander land... En je conformeert je tot de spelregels daar. Hmm. En die liggen niet altijd in jouw voordeel. Dus ja, dat. En ik moet ook zeggen dat toen mijn grootouders naar België kwamen, je had ook de opkomst van het Vlaams Blok. En het Vlaams Blok heet vandaag de dag het Vlaams Belang. En dat kan je
dus
gelijk.
Extreemrechtse
dat is een
politiek.
Dat is een extreemrechtse politiek. Ik vergelijk het vaak met de PVV.
Oh ja.
En er was toen al heel veel. Ik denk dat de Turken, Marokkanen, gastarbeiders, whatever. Vielen toen al uit de marge en werden toen al gemarginaliseerd. En. Ik noem dit voorbeeld omdat ik me nog heel goed herinner dat er altijd binnen mijn familie een gevoel heerste van op een dag gaan we terug. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld mijn moeder, mijn vader, er heel erg veel belang aan hechtte dat ik ook de Marokkaans-Arabische taal beheerste. Dat ik dat goed sprak voor het geval dat we ooit terug naar Marokko zouden gaan en daar moesten blijven. En gek genoeg leeft dat gevoel nog steeds een soort van in hun mind dat die kans bestaat. Of, dan moet je altijd rekening mee houden.
En is dat dan omdat ze dat zouden willen of zich daarmee verbonden voelen? Of omdat ze zich genoodzaakt voelen, niet welkom genoeg zijn in België om terug te gaan? Of niet welkom genoeg zijn om daar te blijven, bedoel ik eigenlijk?
Ik denk beide.
Ah, ja.
En nou ja, ik ben er vrij zeker van. En ik denk dat omdat mijn ouders zeiden dat ook echt als kind tegen mij, van thuis geen Nederlands spreken. Je moet gewoon Darija, Larbia, Marokkaans spreken. Want de kans zit erin dat we terug naar Marokko gaan. En dan kan je niet de taal spreken. Kan je jezelf niet behelpen. Dus er werd heel veel waarde aan gehecht om die taal te beheersen. En ik ben ook, toen ik heel jong was, moest ik ook naar de moskee gaan om het leren schrijven, de Koran te leren. Dus dat werd er wel ingestampt.
Dus als je nu kunstwerken maakt over die plek daar, dan gaat het misschien ook over het toe-eigenen daarvan. Het zeggen van dit is mijn grond. Ik ben hier wel geboren. Ik heb hier een familiegeschiedenis liggen. Zeg jij dan eigenlijk, of hoe voelt het voor jou? Ben jij hier, ben je 100% in België of ben je ook met één been in Marokko, waar je eigenlijk nooit, waar je niet geboren bent en niet opgegroeid?
Nee, ik ben niet, ja, klopt. Nee, ik voel me net zoveel Marokkaan als dat ik me Belg voel. En dat probeer ik ook binnen mijn werk echt te vatten en te benoemen, dat ik ben product van die plek.
Ja.
Ik heb daar ook recht op of zo, om er te zijn. Ja. En om daar iets van te vinden en om me daarover uit te kunnen spreken.
Voelt dat ook voor jou als een soort verscheurdheid tussen die twee culturen? Als je ouders, ik kan me voorstellen, als je ouders altijd zeggen, hou er rekening mee dat we teruggaan, wat voor jou geen terug is eigenlijk, letterlijk gezien. Hoe voelt dat? Wat brengt dat voor gevoel?
Ik denk, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat er gewoon heel veel trauma is. Wat mij logisch lijkt als je naar zo'n geschiedenis kijkt. En als ik naar mezelf kijk, dan heb ik wel momenten gehad dat ik me een soort van ontheemd voelde. Wat heel raar klinkt als je gewoon ergens geboren bent. En eigenlijk deel uitmaakt van zo'n plek en een landschap. En dat heeft denk ik te maken met je bent omgeven door mensen die soms niet altijd even tolerant zijn en die er nog vaak genoeg in slagen om je te reduceren tot de ander. Dus je hebt al heel vrij, al van jongs af aan, krijg je al mee dat je ergens uit de boot valt. En ik heb nu, ja, ik heb een heel, als ik, ik heb nu, nee, ja, ik heb een voorbeeld. En ik herinner mij dat ik als kind zijnde ging ik heel vaak buiten spelen. En er was iemand waarmee ik heel vaak speelde. Een Belgische jongetje. En ik herinner mij dat er een moment kwam dat ik door hem benaderd werd. En dat jongetje tegen mij zei van, ja, ik mag niet meer met jou spelen. Dan stel je de vraag waarom. En dan krijg je te horen, ja, omdat je Marokkaan bent. Dus dat is een voorbeeld dat ik niet. En ik heb dat jongetje dan ook nooit meer gezien of gesproken. Maar dat is wel een allereerste tastbare voorbeeld waarin je exposed wordt met je bent de ander. En dat definieert je, ja, je verdere leven.
Natuurlijk. Ja,
ja.
Dus, en je hoort glashard, je bent blijkbaar niet goed genoeg. Je bent niet goed genoeg om mee te spelen.
En terwijl, hoe oud waren we? Ik denk 5 of 6. Maar dat ook op die leeftijd doet dat iets.
Ja, dus juist misschien op die leeftijd.
Dat kleeft aan je, dat zit aan je. En je gaat dan ook veel harder letten op hoe andere mensen reageren. Of dat op andere plaatsen ook opnieuw tot uiting komt.
Hmm.
En
En wat betekent dan het kunnen vormgeven van kunstwerken inderdaad? Je eigen ruimte, je eigen voorwaarden, je eigen verhaal daarin?
Ik denk dat, wat kunst betreft, ik vind kunst gewoon een manier om, of er nu naar gekeken wordt of niet, om zelf, ja, voor mij is kunst gewoon een manier om zelf de mic te nemen en iets in beeld te brengen en te benoemen en te delen, ja.
Je begon eigenlijk, althans ik vroeg naar het gebruik van teer. En je begon te vertellen dat er tradities zijn vanuit de lijn van je moeder en de achtergrond van je moeder.
Ja,
die
dus
daarmee werken.
Ik ben op een bepaald moment ben ik gebruik gaan maken van bepaalde materialen, zoals teer en lood. Omdat dat materialen zijn die binnen bepaalde volksrituelen gebruikt worden. Met name rituelen die gaan over jezelf bevrijden van negatieve invloeden of het boze oog afweren. En ik denk dat van daaruit de fascinatie is begonnen voor die materialen, omdat ik het heel intrigerend vind hoe bepaalde mensen door middel van natuurlijke materialen manieren vinden om zichzelf vrij te denken in een wereld vol constructies. En dat vond ik, ja, dat vond ik heel toepasselijk voor in mijn werk, om daar een soort van een extra betekenislaag aan te voegen.
Hoe wordt dat ingezet, die teer? Want het is inderdaad een natuurproduct. Het is niet de teer die wij associëren met het leggen van asfalt.
Nee, het is een soort van, het is een teer die ontrokken wordt doordat je bepaalde boomsoorten. Het is een proces waarin je hout verbrandt. En door het verbranden van hout ontstaat er teer als restant. En dat teer wordt gebruikt in Noord-Afrika. En daarmee worden waterkannen gedecoreerd. Heel vaak het bovenste gedeelte van een waterkan. Ook vanuit het idee om water te zuiveren. Maar het wordt tegelijkertijd ook gebruikt. Ik herinner mij dat in de bergen bij mijn grootouders, dat er soms een kring teer rond het huis werd gegoten. Omdat in de zomer dan zijn schorpioenen en slangen heel vaak geneigd om schaduwplekken op te zoeken of water. En teer is dan zo sterk dat het dan afweert. Dus bepaalde gedierte op een afstand houdt. En
door de geur.
Door de geur, inderdaad. Maar tegelijkertijd wordt het ook voor rituelen gebruikt. Met dezelfde intentie of zo. Ook vanuit het willen afweren van iets. Dus ik ben die materialen gaan verzamelen. En ik ben dat eigenlijk gewoon gaan smeren op mijn werk. Vanuit dat idee, vanuit die behoefte om iets af te weren, een intentie, een negatieve intentie, een bezwering.
Ja, heel letterlijk inderdaad.
Ja.
En Wat zou je zeggen is dan het boze oog in dit geval, of de negatieve intentie die erop afgevuurd zou kunnen worden?
Ik denk vormen van xenofobie, discriminatie.
Eigenlijk alles wat je in het echte leven, dagelijks leven zou kunnen treffen, daarvan zeg je niet richting mijn werk.
Ja, klopt. Of dat, maar tegelijkertijd ook vanuit het idee, omdat ik vaak landschappen in beeld breng, om zo'n landschap vrij te waren van de constructies en belangen die op dat moment gaande zijn. En op die manier heb ik het gevoel, althans, dat ik zo'n landschap herdefinieer door lood en teer en noem maar op te gebruiken in mijn werk. Ja.
Jouw grootvader zit ook in een aantal werken die je gemaakt hebt, hè? In ieder geval één.
Even denken, ja.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Als het niet zozeer misschien het landschap is van waar je zelf doorheen loopt, maar meer zijn geschiedenis. Of tenminste, is zijn geschiedenis daarin beland, laat ik het zo vragen.
Ja, ik denk. Ja, ik heb mijn grootvader geportretteerd, maar ik heb ook andere familieleden geportretteerd. Ik denk vanuit een behoefte om ze te portretteren. En ik denk dat in de portretten die ik toen heb gemaakt, dat ik bepaalde gezichtskenmerken vervaagd heb. En dan ook opnieuw vanuit het gevoel van diezelfde gezichtskenmerken of fysieke kenmerken die vormen van discriminatie uitlokken, die wil je vervagen. Dus er is een behoefte om misschien een wereld te creëren in mijn eigen werk, waarin mensen gewoon vrijgesteld zijn van pijn en leed. En waar misschien, ja, dat.
Ja, waarin je niet iemand kunt afrekenen op die specifieke kenmerken, omdat ze er niet zijn. Het zijn mensen.
Ja, klopt.
En tegelijkertijd zit de waarde van de familiegeschiedenis er voor jou natuurlijk in. Jij weet wie het zijn. Je kent de silhouetten. Er zit een bepaald gevoel bij in.
Ja, absoluut. Ja.
En de lode rand eromheen inderdaad. Fungeert die op een bijna dezelfde manier als de teer, beschermend dus eigenlijk?
Ja, zeker. En ik denk, ik heb de eerste keer dat ik gebruik maakte van lood, dat waren vooral schilderijen die enkel zo'n rand hadden. En met de tijd ben ik het lood anders gaan toepassen. Ben ik het ook gaan kleven op het doek zelf, op de voorgrond. Dus niet enkel de rand. Dus dat is een vervolg geweest op het gebruik van lood voor de eerste keer. En zo'n rand is ook gewoon opnieuw ontstaan vanuit het idee om een schilderij of een kunstwerk neer te zetten dat ook functioneel is en afwerend is.
En inderdaad, dan evolueert het gebruik van lood naar andere vormen, zoals een strook inderdaad. Dat is bijvoorbeeld ik zeg het even op zijn Nederlands, waarschijnlijk klopt het niet, maar Sarawiya of the Night, een vrouwfiguur tussen twee bomen. Kun je dat werk eens omschrijven? Want daar zien we eigenlijk twee vlakken lood boven elkaar.
Ja, dus dit is dus een concreet voorbeeld van hoe het gebruik van lood vordert in andere schilderijen. Sahrawiya betekent, of is, zo iemand noem je die onderdeel uitmaakt van de Sahara en vrouwelijk is. Sahrawiya, Sahrawi is dan mannelijk. Het is een donker figuur in een landschap dat door een landschap dwaalt. Ook een soort van silhouet-achtig iemand. Ook in dit schilderij heb ik gebruik gemaakt van de winterslakse breek, hoogoverslak. Dus dat zijn ook opnieuw allemaal materialen die ik verzameld heb. En ik denk dat dit ook gewoon het eerste schilderij is geweest waarin ik zoiets heb had van ik wil lood plakken op de voorgrond. Ik wil daar veel meer mee. En ik ben ook op het lood gaan schilderen.
Wat zien we daarop? Kun je eens omschrijven wat voor figuren het zijn?
Het is een vrouwelijk figuur en een milhfa. Een milhfa betekent, of is eigenlijk een gewaad dat gedragen wordt door mensen die onderdeel zijn van de Sahara. Mijn ouders maken ook deel uit van de Sahrawi-bevolking. Dat is iemand die eigenlijk naar mijn inziens het landschap achtervolgt of zo. En ik denk ook dat ik een beetje ben vertrokken vanuit Sint Barbara. En Sint Barbara is een patroonheilige van de gevaarlijke beroepen. En, nou ja, maar dan dacht ik van dat ik weet niet of mijnwerkers met een islamitische achtergrond dat ook op die manier ervaarden.
Yeah.
En ik denk dat wat in bepaalde werken van mij heel vaak aan bod komt, is de gesluierde vrouw. Omdat dat de vrouw, omdat dat de persoon is die vaak thuis zat en op haar manier voor bescherming zorgde, terwijl iemand in de mijnen zat te werken. Van op afstand. En dat is wat ik bij dat werk ook gewoon voel of ervaar. Iemand die in een landschap dwaalt en met dat landschap bezig is op haar manier. Soms in het landschap zelf en soms van op afstand. Want we hebben het ook gewoon heel vaak niet over... We zijn heel vaak geneigd om te spreken over... mannen die de mijn in zijn gegaan. Maar we hebben het zelden over de vrouw en de rol van de vrouw. Dus mensen die op hun manier onderdeel waren van zo'n geschiedenis. Want zij, ja... Hoe zeg je dat? Ze deelden net zozeer met de omstandigheden, vind ik, als iemand die de grond inging. Alleen op een heel andere manier. En dus ik ben die patroonheilige ben ik in mijn werk gaan vervangen door iemand die in gewaadvorm rondwaalt of gesluierd is.
Ja, wat mooi. Ja. Want die patroonheilige die is misschien vanuit de, het mijnwerkersbedrijf of vanuit de instituties wordt dat misschien naar voren geschoven als een soort... ondersteuning, maar die dan weer net niet geldt voor als je islamitisch bent en de mijn ingaat.
Ja.
Althans, dan val je daar buiten. Dat is eigenlijk weer een soort schrijnend systeem wat voor een deel van de mensen bedoeld is misschien.
Ja, maar dat is ook hoe... ik ben er 100% van overtuigd dat de mensen die in het verleden met een islamitische achtergrond in de mijnen werkten, dat ze ook hun manieren en gebruiken hadden om om met hun beroep om te gaan.
Ja, met de angst die erbij hoort.
De angst die erbij hoort. Dus je bent ergens misschien religieus en gelooft in God, Allah. Maar tegelijkertijd is er ook een praktiserende moeder die... haar kracht haar kracht inzet of zo om die persoon te verlichten van alle druk die er is of zo.
Ja. En is dat iets wat buiten de islam valt? In jouw geval was dat zo? Binnen het gezin? Of
hoe ja, dat? Dus ik denk dat ik dit kort moet kaderen, omdat je hebt... Marokko. En Marokko wordt heel vaak gezien als islamitisch land, als een islamitisch land. Maar Je hebt ook een Marokko die een kant heeft voor de islam, die pre-islamic is. En waar volksrituelen, inheemse tradities een rol spelen. En ik denk dat met de islamisering die gebruiken met elkaar vermengd zijn geraakt. En er zijn veel orthodoxe moslims die het gebruik van lood of bepaalde tradities of rituelen afraden. Of die daar neerbuigend naar kijken of wat dan ook. Maar er zijn ook moslims die zoiets hebben van nee, dat zijn mijn roots en die zijn net zo belangrijk. En ja.
Dus die geschiedenis die is met jouw familie ook natuurlijk in jouw huis gekomen. En jou, ja. Die heb jij ook meegekregen. Dat is jouw geschiedenis.
Absoluut. En daar is mijn fascinatie uit ontstaan. En ik denk dat ik het ook heel belangrijk vind om die geschiedenis, die gebruiken, die rituelen in beeld te brengen, zichtbaar, letterlijk, door daar ook gebruik van te maken in mijn werk.
Yeah.
Omdat ik ook zo mijn geschiedenis ook kader of een andere kant laat zien. Namelijk, dat is wat het betekent als je aan migratie doet of als je mensen laat afkomen om in de mijnen te werken, dan je injecteert zo'n landschap ook met andere gebruiken en andere tradities. En ik heb het gevoel dat we het daar heel weinig over hebben. Dus, ja.
En dan gaat het eigenlijk om zichtbaarheid, om erkennen, dit is gebeurd, dus het is onderdeel van de geschiedenis. En het is het heeft mensen zoals jij opgeleverd. Gelukkig. Hè? Daar zijn we nu. Maar dat moet wel gezien worden dan natuurlijk. Het is bizar dat dat niet dat daarvan weggekeken wordt. Of dat dat niet de officiële verhalen haalt. In dezelfde mate als de bijvoorbeeld katholieke arbeider.
Mm. Helemaal mee eens.
Yeah.
Wat doen we daaraan?
Ja.
Ja, dat klopt. Ik weet niet wat ik daarover kan zeggen.
Zet je werk op die manier in?
Hoe bedoel je?
Nou, is je werk een bijdrage aan het inderdaad zichtbaar maken daarvan? En in welke mate? Want wat ik altijd interessant vind, je hebt natuurlijk als kunstenaar je eigen verhaal, je eigen achtergrond. Maar je hebt ook gewoon je fascinaties die daar misschien niet per se mee in het verlengde liggen.
Mm. Ja.
In hoeverre voel je je schatplichtig om die geschiedenis te veranderen of de blik daarop? En in hoeverre wil je gewoon maken wat je wil maken, omdat het je persoonlijk fascineert?
Ik denk niet dat ik die geschiedenis wil veranderen. Ik denk dat ik eerder de urgentie voel om zo'n geschiedenis aan te vullen.
Ja.
Met onderdelen die ontbreken. En ik denk dat ik ook gewoon heel erg de urgentie voel om het te hebben over wie onderdeel uitmaakt van zo'n landschap. Wie inspraak hoort te hebben in het organiseren en het definiëren van zo'n landschap. En ik denk dat wat Limburgs België betreft, dat we best wel nog een weg te gaan hebben. En dat kunst een manier kan zijn om zo'n debat open te breken. En daar zie ik voor mezelf wel gewoon een weg in als kunstenaar, om dat te blijven benoemen, om mijn verbeelding ook te blijven inzetten.
En door letterlijk die materialen te gebruiken, komen de verhalen en de gebruiken en de rituelen erachter ook aan de oppervlakte.
Ja,
eigenlijk.
Zeker.
En praat je erover.
Ja, absoluut.
Er zit in je werk ook een soort tweeluikje en ik dacht misschien is dat een zelfportret. Ik ben benieuwd hoe dat zo is. Like Smoke, I Descend into Chaos heet het.
Oh ja. Ja, ik denk. Ja.
Wat zien we daar?
Daar zie je ook een soort van gedaante. Ook vertrokken vanuit een gesluierde vrouw. Het is een persoon die een beetje opgaat in de achtergrond. En het is heel donker. Ik denk dat het is een heel donker werkje waarin ik ook gewoon waarin ik het lood ben gaan smelten en het lood ben gaan gieten. En er staan een soort van druppels op het doek, yeah, die zich vasthechten aan het doek. Ja, heel veel is intuïtie. Ik weet niet wat ik kan vertellen over dit werk.
Het voelde op de een of andere manier bijna als een beschadiging. Het voelde kwetsbaarder dan, yeah, de rest van je werk.
Mm. Yeah.
Er zit een soort agressie in of op een beschadiging.
Ja, ik denk dat ik heb een reeks kunstwerken gemaakt waarin ik dit onderwerp probeerde aan te raken of deze personage in beeld probeerde te brengen, omdat ik heel erg op zoek was naar de donkerte, de gal, de depressie omdat dat ook gewoon, omdat ik dat relateer aan kansarmoede, vergeten, het feit dat je dan vergeten wordt in een verhaal, pijn. Dus dat waren allemaal flarden waar ik uit vertrokken ben en waar ik een reeks heb gemaakt. Ik heb het werk dat ik daarvoor heb gemaakt is... ook een gesluierde vrouw wiens borst openbreekt en waar het zo'n mijnlandschap uit ontstaat, een beetje surrealistisch, en die ook huilt. En, want wat mensen horen te beseffen is dat product zijn... Van zo'n geschiedenis of onderdeel zijn van zo'n geschiedenis is geen roze geur en maneschijn. Er zijn heel veel groepen, heel veel minderheidsgroepen die met 2-0 achterstand zichzelf een weg moeten banen in het leven. En
dat dus, gevoel te vangen, ja, in dat werk.
Ja. En dat staat voor mij echt wel gewoon synoniem voor het feit dat er mensen zijn die lager gekwalificeerd zijn op het gebied van onderwijs. Minder kansen hebben gehad eigenlijk gewoon. Dat.
Hoe voelt het dan voor jou om hier nu te zitten? Want voel je jezelf als de gelukkige uitzondering daarop? Want je hebt onlangs 4 prijzen gewonnen. Je bent nog een jaar afgestudeerd. Mm. Dus het gaat goed.
Nou, ik had het er onlangs met iemand over. Ik ben recent afgestudeerd. Ik heb inderdaad 4 prijzen gewonnen. En ik denk dat heel veel mensen daarvan kunnen genieten. Maar ik heb me heel lang... imposter gevoeld. Dus ook gewoon het gevoel hebben dat er een moment komt waarin je betrapt wordt, dat je eigenlijk niet zo goed bent als dat mensen denken dat je bent of zo. Maar ik heb het wel leren waarderen en ik kan het ook appreciëren. En het is ook iets wat ik zelf moet overwinnen of zo. Want de dingen die ik maak of die ik creëer, die gaan ook een stukje over mij. Hè? Want het feit dat ik... Ja, wat veel mensen niet weten is dat ik... ook een soort van een bepaald pad heb bewandeld. Want ik ben naar school gegaan in Limburgs, België. Ik heb op een school gezeten, of ik ben geplaatst op een school voor... mensen met een licht verstandelijke beperking. Was een school waar heel veel... personen van kleur ook gewoon zaten, in general. En ik heb die bubbel van kansarmoede... Ik heb die moeten doorbreken of zo. En niet veel mensen ontsnappen uit zo'n bubbel... Dat is ook de reden waarom ik in Maastricht ben gaan studeren op een bepaald moment. Ja.
Hoe is het jou wel gelukt? Heb je daar een idee van hoe dat beter zou kunnen voor meer mensen?
Nou, ik denk dat in mijn geval... ik heb wel altijd gewoon, ik ben wel altijd omgeven door bepaalde mensen. Nou ja, altijd. Die zagen dat ik tekende en schilderde. Die dat ook benoemden en apprecieerden. En die mij ook stimuleerden om een soort van daar iets mee te gaan doen. En ik ben op een bepaald moment ben ik een toelatingsproef gaan doen, omdat er echt wel mensen waren die mij pushten om dat te gaan doen. Dus dat is niet vanzelfsprekend, omdat je heel vaak met de gedachte zit van, oh, maar dat is niet voor mij.
Hmm.
Want ergens is dat jou ingefluisterd of zo, dat een bepaalde studie volgen, om een bepaalde studie te kunnen volgen, moet je een bepaalde achtergrond hebben. En met achtergrond bedoel ik bagage. Je moet op de beste secundaire school hebben gezeten en een soort van vooropleiding hebben genoten om het niveau aan te kunnen, of wat dan ook. Dus dat in je onderbewustzijn kleeft dat kleeft gewoon
ja,
in je.
Dat hoort niet bij mij. Ja. En als er dan toch mensen zijn die jou zien, zoals eigenlijk het hele gesprek gaat over gezien worden, gewoon je erkenning krijgen voor het feit dat je er bent en wat je kunt, dan kan het, dan kun je uit die bubbel komen.
Mm. Ik denk het wel, ja.
En dat is ook wat we dus meer nodig hebben, die zichtbaarheid, de erkenning.
Absoluut.
Het serieus nemen eigenlijk.
Ja.
Volgens mij is dit nog maar het begin. Ik hoop dat er nog heel veel prijzen volgen, want je maakt fantastisch werk. En ik ben blij dat jij het al in eerste instantie zelf hebt gedaan, maar dat er ook mensen waren die het zagen in jou.
Appreciate it.
Ja, zeker. En volgens mij is het heel goed om dat door te geven en andere mensen weer te helpen om uit die bubbel te komen.
Ja.
Zodat er nog veel mensen uit Genk hier kunnen aanschuiven.
Ik hoop het.
Dank je wel. Fijn dat je er was en dank voor je verhaal.
Dank je. Jij bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.